Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, hier in de kerk thuis meeluisterend of anderszins verbonden, later via de cd of met internet. Mijn God en Vader, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Nou, de meeste mensen zeggen, daar geloof ik helemaal niet in. Want het verstand heeft ons geleerd dat er helemaal geen God is. En zeker geen vaderlijke God. En dan beginnen ze allerlei verhalen over de geschiedenis en over tyranniek en onverdraagzaam. En de kerk als een van de allerslechtste dingen die ooit in de geschiedenis geweest is. En anderzijds heeft ook de kerk daarin een groot aandeel gehad. Want wat een lied is geweest, vol aanbidding en verwondering. Waarin de tintelingen van een diep doorleefde vader-kind verhouding werd gehoord. Dat is door al dat orthodoxe rationalisme, door het verstandelijke, het verklaren, het alles dogmatiseren, is van een meesterstuk. Stuk gedegradeerd tot een monsterstuk. Dat heel veel mensen zeiden, ik snap er allemaal iets van, het is allemaal zo onverteerbaar, zo moeilijk, zo ingewikkeld, ik begrijp er geen syllabe van. God de Vader. En toch komt het in die zondag op goed lezen aan. Ik heb het verleden al eens aangewezen. Het is één hoofdzin met allemaal kleine bijzinnetjes en die maken het heel ingewikkeld. Maar die hoofdzin, daar gaat het om. En die hoofdzin die luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus mijn God en Vader is. Nou, simpeler kan niet. Je kunt natuurlijk in die bijzinnen gaan verdwalen als in een doolhof van de dogmatiek. Je kan van al die dingen een hoofdzaak gaan maken. Maar als de geest ons daarvoor behoedt, dan wordt het een kostelijke zondag. Zondag 9 van het leerboek. Een lied dat zelfs een kind kan begrijpen en waarin de grijsaard kan rusten. God de Vader, ook mijn Vader. Nu zal mijn zin, mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen en, o God, mijn sterkte u hartelijk beminnen. Akkoord. Allereerst maar eens opletten wat voor vader dat is. De eeuwige vader en de unieke zoon. In het voorgaande hebben we gezien, als je getroost wil leven en wil sterven, dat het geloof in de drie-enige God noodzakelijk is. Zoals die verwoord is in de geloofsbelijdenis of de 12 artikelen of het apostolicum. Zoals die verwoord is ook eigenlijk in de drie delen van de catechismus. Want het deel van de ellende gaat ook over de schepping en God de Vader. Het deel van de verlossing over het werk van God de Zoon. De dankbaarheid over het werk van God de Heilige Geest. Ik geloof in God de Vader. Eerste artikel. Ik geloof. Niet ik ontken. Niet ik vermoed. Niet ik denk wel, niet ik verklaar, niet ik bewijs, niet ik beweer, niet ik verdedig, ik geloof. En dat wijst op een hele intense verhouding met iemand. Ik geloof in iemand, ik geloof in jou. Geloof jij in mij? Zeggen we dat mensen ook wel eens. Ik geloof. En dan niet in die gedevalueerde betekenis van het woord, in die hele gevoelsmatige toestanden van de laatste tientallen jaren, maar ik geloof in de diepe Bijbelse zin, ik geloof in God, niet aan God. Ik geloof niet iets van God, ik geloof niet iets over God. Ik geloof niet dat er een God bestaat of zo. Ik geloof in God. Al dat soort vragen is niet in vragen. Is helemaal niet ter sprake. Daar is sprake van een verborgen omgang, waarin plaats is voor verlustiging en genieten, voor beven en vrezen, een diepe innerlijke, mystieke, verborgen omgang, de unio mystica, met de hoogverhevene God. Niet ik geloof in mezelf, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten, niet door mijn gevoelens, in mijn ervaringen of al die dingen, want daar valt niet op te bouwen, op eigen gestalte, helemaal op niks. Ik geloof in God. Dat gaat zo diep, dat is niet met gewone menselijke woorden en in gewone menselijke taal te omschrijven. En dan noemen we het als eerste de Vader. Dat is niet voor niks, die geloofsbelijdenissen. En wereldwijd dat de kerk van Christus God als vader beleid is. Wat betekent dan het woord vader? Allereerst dat hij de wortel is, de bron, de oorzaak van al wat volgt. Vader. Nou ja, u weet allemaal wel. Praat maar eens over je familie met mensen. Praat maar eens over ouderen. En praat eens met ouderen over hun ouders. Dan leeft men dikwijls op. Ook al heb je die man of die vrouw nooit gekend, dan hoor je al die verhalen en dan zie je een beeld voor je opdoemen. Was dat zijn vader? Was dat je moeder? En ja, dat is niet voor niks dat je bij het ouder worden steeds meer ontdekt. Dingen van je vader en je moeder in je, soms tot je vreugde, soms tot je ergernis, maar je ontdekt ze vaak wel. En niet voor niks dat er natuurlijk heel lang in die topparade heeft gestaan: papi, ik lijk steeds meer op jou. Vader, dat maakt emoties los, positieve of negatieve, dat kan allebei. Het roept herinneringen naar boven. Vader, de man die ons gezin ruïneerde, hou op man over mijn vader. Als beton, zo hard was die. Of vader, dat was de man die in huizen Overduin jaren heeft gezeten en ons niet meer kende. Of mijn vader, dat was mijn vriend, mijn een en mijn al, mijn makker. Zo'n lieve vader, dat hoor je soms. En dan komen er allerlei dingen naar buiten, innerlijke bewogenheid en de echo's van de herinnering die klinken dan voort. En de ouderen, de oudsten weten nog van alles te vertellen over vader. En in tehuizen hoor je dat ook nog wel eens een keer als mensen niks meer weten. En je komt in zo'n verpleeghuis op zo'n kamertje, dan hoor je wel eens moeder, moeder, de hele dag door, dat is het enige wat nog rest. Vader. En als die herinnering positief is, dan zie je vaak het gelaat en de ogen glanzen. Of tranen komen. Dankbaarheid. En die dode vader komt weer tot leven. Nou, hoe veel meer en veel voller en veel dieper is dat met de levende vader. Over deze vadernaam spreekt de catechismus omdat de schrift daarover spreekt. Niet omdat wij dat beeld nog maar eens gekozen hebben, omdat de Bijbel dat beeld gebruikt om de naam van God, het wezen van God te openbaren, het karakter van God. Ik geloof dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Opletten, er is dus een eeuwige vader. Wat betekent dat wel? Niet dat hij zomaar een keer vader is geworden. Ergens in de tijd dat het kerstevangelie als het ware een geboortekaartje is wat in de brievenbus is gekomen. Toen werd Gods zoon geboren. Nee, dat mag u zo niet beleven en begrijpen. God is eeuwig vader. Altijd zijnde vader. Hij is altijd vader. Dat vaderschap dat hoort net zo wezenlijk bij God als het licht en de warmte bij de zon en als vorst en de kou bij de winter. God is Vader, dat is hij altijd geweest, dat zal hij altijd blijven, dat kan niet anders. En waar God ophoudt Vader te zijn, dan zou hij ophouden te bestaan. Dan zou hij niet meer zijn. Zoals God eeuwige liefde is, God is liefde. Engelentong en mensenstem verheerlijkt hem, God de eeuwige Vader. Ja, van wie is hij dan de Vader? Nou, zeg een catechisant, dat is natuurlijk onze Vader, van ons hier. Want vaderschap veronderstelt kindschap en onze Vader, dat bidden we toch regelmatig. Ja, het is goed, het is toch fout. Kijk, dat leren we wel, dat klopt ook wel, dat hoor je nog wel, maar in principe kan het eigenlijk niet. Hoe kan een mens nou de zoon van God zijn? Een mens zou dan als die vader ook eeuwig moeten zijn. Eeuwige vader, dan ook een eeuwige zoon. Dat zijn wij niet. Ja, ik weet wel, Adam is de zoon van God genoemd. In het beeld van God nog wel, ja. Maar de bedoeling van die zondag wil zeggen, hij is inderdaad de eeuwige vader van de eeuwige zoon. Dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk, wie anders? Dat leren we telkens weer. God uit God, licht uit licht, eeuwig God uit eeuwig God, dat is veel geweldiger. Veel geweldiger dan wat voor wonder of wat voor zaak dan ook. God laat daar een klein ietsiepietsie zien van zijn geweldige grootheid in die Heer Jezus. Ik zeg altijd, vroeger op de catechisatie, toen ik nog catechiseerde aan die jongens en meisjes, toen zei ik altijd, je ziet in de schepping Gods handarbeid, de handarbeid van de kunstenaar. En dan pak je zo'n schilderijtje erbij, daar in de hoeksteen of zo, of hierboven. En dan vroeg je, wat weet je van dat ding te vertellen? En zou je dan ook iets kunnen zeggen van degene die het gemaakt heeft? Ja, nee, uiteindelijk toch niet. Niet zoveel. Ja, soms. Iemand uit Frankrijk, kun je dan zien. Of een man of een vrouw kun je misschien nog zien. Maar verder ook niet zoveel. Nee, maar in de schepping, dat is Gods handwerk. Maar in de Zoon, in Christus, zie je Gods hart te werk. Schepping heeft hij gecreëerd. Heeft hij gemaakt. Hele discussie onder de christenen van vandaag, niet waar? Maar de Zoon is niet gecreëerd, is uit God zelf. Dus als de catechisme spreekt over de Vader, dan begint dat, zet dat in bij de Heer Jezus Christus. De oudste Zoon, de oudste broeder, de allereerste, de uitverkorene, de enige ware Adam, de enige ware mens. Zet niet in bij ons. Wij draaien het vaak om. Wij gaan de liefde van God afmeten aan wat wij voelen en ervaren. Moeten we niet doen. En als we er weinig van bespeuren, dan gaan we vragen stellen. Is dat nou een vader? Ik snap het niet. Ik dacht dat God een vader was, maar ik krijg dit en ik krijg dat. Ja, maar u moet niet denken in die zin dat het zo tussen God en een mens staat. Waarom kan hij dit toelaten? Waarom dat? Wij hebben toch wel een verbeelding eigenlijk. Hoogmoedig dat we zijn, zeg alsof God blij mag en moet zijn dat hij ons bezit. Egocentrisch vaak en hooghartig de mens die God ter verantwoording meent te kunnen en te mogen roepen. Mensen, besef toch, God kan de hele wereld en kan u en jou en mij ook best missen hoor. Al had die hemel nog aarde, al had God engelen nog mensen, dan was hij even volzalig en even rijk, want hij had zijn zoon in zichzelf. Goed onthouden, niet wij zijn het eerste voorwerp van Gods liefde. De Zoon van God, Jezus Christus, hij verlustigt zich eeuwig in hem. Wat Psalm 89 zo wonderschoon bezingt, hij leeft hem eeuwig lief. Hij kan zijn zoon niet missen. En het stond hem volkomen vrij om een schepping te creëren of niet, maar het staat God niet vrij een zoon te hebben. En nou is dit het overweldigende, dat die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus omwille van zijn zoon ook, dikke vette strip eronder, ook mijn God en mijn Vader is. Voelt u de verwondering uit de schrijven van deze zondag? Wie kan het vatten? Wat een verrassing. Dat schepselen vol zonde en schuld, die God niet zoeken, die God niet lusten en die levenslang eigenlijk vijanden blijven in zichzelf, dat die God Vader mogen noemen. Ja, ik weet wel, wij zingen al die versies zo graag tegenwoordig. Ik heb God zo lief en ik heb God dit en ik heb God dat. En ik probeer die jongen altijd in alle liefde maar wel te zeggen, joh, wacht maar tot je een beetje ouder wordt. Kan je wel al dachten, dan kom je er wel achter hoeveel je van God houdt. Het is een wonder van louter genade dat jij God Vader mag noemen. Satan, dat is mijn vader. Die zijn we in de armen gevallen. Die zijn we tegemoet gerend. Papa, hier ben ik. Eigenhandig de kinderband met God doorgesneden. Ons tegen de Heere gekeerd en we doen dat nog elke dag in woorden, daden en gedachten. Moedwillig en zo, meestal ook niet moedwillig. Verloren zonen en verloren dochters zijn we geworden. Gebroken met thuis, Gods vader recht geschonden, Gods vader eer gekrenkt, Gods vader hart vertrapt. Die tranen van bloed huilt, tot op het kruis. Mijn God, waar is nu uw eer, uw mens, uw kroonjuweel kwijt, verloren? Zo zijn wij ballingen geworden op de voyage to hell. De reis naar de hel, ze hebben alle gezondigd, zegt de schrift, en derven de heerlijkheid van God. Ik moet maar eens vragen of dominees daar nog eens over preken. Niet meer in staat om maar één straal van Gods vriendelijk aangezicht op te vangen. Maar toen ging God uit. Toen ging God op zoek. Want ons leven, dat is één getuigenis van de verloren zoon. Niet van de verloren vader. Van de verloren zoon en de verloren dochter. En hij ging erachteraan. Want hij is liefde. Hij is liefde. Hij is liefde. Adam, waar zijt gij? Want hij kon ons wel missen. Ja, objectief gezien, zakelijk gezien. Maar hartelijk gezien niet. Want hij is een echte vader. Hij zoekt in Christus. Die mens werd in onze plaats, zoekt hij die verloren mensen op. Zondaren van het wonder dat nooit kan zijn volleerd. Dat is dat gij een zonder, o God, tot u hebt bekeerd. Om die mens met innerlijke genade, ontferming tegemoet te snellen. Dan komt hij naar je toe in je leven als de preken open gaan en het woord gaat leven en de geest gaat blazen en dan openbaart hij zich in de prediking en dan zegt hij, kind, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat kind dat zegt, Abba, Vader, lieve papa, u alleen behoor ik toe. Hebt u toch wel iets van innerlijke kennis aan, hoop ik? Heilige Geest, heeft u toch wel laten merken dat u verloren bent van nature, van geboorte. Dat u de vader kwijt was. En dat de vader u kwijt was. En u heeft de vraag toch wel in je hart gelegd, hoop en bid ik. Hoe krijg ik mijn vader weer terug? Of hoe krijgt mijn vader mij weer terug? Hoe word ik een kind van God? Je kent al die programma's wel, ik heb daar wel eens op gewezen, Spoorloos en Vermist, weet u wel. Dan zijn die mensen op zoek naar hun roots en dan vaak kinderen die geadopteerd zijn geworden uit andere landen. En die wonen dan in Nederland bij een pleeggezin en op een bepaalde leeftijd dan gaat dat in het bloed blijkbaar kriebelen. En dan willen ze weten waarom ze nou zijn afgestaan en wie vader of moeder is. En vaak zijn er hele dramatische verhalen, zitten daar achter en hele aangrijpende levensgeschiedenissen en... Als je dat ziet wat er allemaal met één mensenkind kan gebeuren, och, och, och. En als ze dan hen voor het eerst weer zien, op zo'n beeldband, dan stromen de emoties van hun gelaat en de tranen van hun wangen. En dan zie je ze in de studio elkaar in de armen vallen. Nou, dan kan ik mijn ogen niet droog houden hoor. Dat is nog maar een menselijk iets. Van menselijke vaders en moeders, feilbaar en zondig en breekbaar. Maar dat is een beeld, een zwak beeld. Zou het nou heel anders zijn als een verloren zoon daarin God zijn vader hervindt? Wat een belevenis toen de lieflijkheden van het vaderhuisje gingen boeien. Toen het evangelie ging leven voor je. Wat een vreugde en een vrede toen de roepstem doordrong, mijn kind. En toen je het voor de eerste keer misschien wel in je leven helemaal met hart en ziel zat te zingen, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, doorboord, vriendelijk ogen, vanaf het kruis, zijn bij u van eeuwigheid. Dat je thuis werd gehaald als een weerbarstige, als een weer tegenspartelend kind aan het kloppend hart van vader. Nu zingt mijn ziel. Ik geloof dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus ook mijn God en mijn vader is. Hoe is het mogelijk? Hoe is het in Gods naam mogelijk? Alleen om Jezus wil. Alleen enkel Hij heeft de vadernaam verdiend. Teruggehaald langs een lange bange bloedweg. Langs een weg van smart en tranen. Door zich op Golgotha, let goed op, als enige geboren zoon van de Vader uit de armen en het hart van Vader te laten stoten. In de duisternis waar de angst der hel hem alle troost deed missen. Verlaten, verlaten. Nochtans, tetelestai, het is volbracht. Daar ligt de enige grond en de enige reden dat wij kunnen zeggen, Vader, het entreebiljet ligt louter in zijn kruisverdiensten. Alleen daardoor. Ook mijn God en Vader. Dus niet kinderen van één vader zijn we allemaal. Ja, dat is wel een lief kindervestje. Maar theologisch, bijbels, ligt dat veel dieper. Dat houdt wat in. Ook mijn God en Vader. Want dat houdt in dat Hij voortaan ook u en jou en mij, als wij in Christus zijn, behandelt alsof wij zijn enige geboren zoon zijn. Dat betekent dat ik ten volle in zijn kinderrechten deel. Zijn vader, mijn vader, heeft hij gezegd toen hij ter hemel voer. Zijn hemel, mijn hemel. Zijn nieuwe aarde, mijn nieuwe aarde. Zijn engelen, mijn engelen. Zijn toekomst, mijn toekomst. Zijn erfenis, mijn erfenis. Alleen één ding verschilt. Zijn kruis wordt mijn kroon. Mijn God en Vader. Dan komt er de volgende bijzin. Die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. Ja, dan kun je gaan filosoferen. Dan kun je gaan redeneren. En je ziet mensen op tv en zo die zeggen dat het een stel idioten zijn die nog geloven dat er een God ten grondslag aan de wereld lag. Nou, laat ze maar praten. Wij theoretiseren niet. Wij luisteren naar het woord. Daar zijn we onderhorig aan geworden. Daar zijn we als het ware slaven van geworden. Daar zijn we knechten, leerlingen van geworden. Het woord van God gaat vooraf aan ons verstand en aan ons denken en aan ons leven. En gaat er bovenuit. De Bijbel zegt, dat is ons bewijs. De Bijbel zegt, niets aan te tonen. In den beginnen. Omdat de Bijbel dat zegt, geloof ik het. Ja, dat wordt steeds moeilijker, want de mensen geloven steeds meer in hun verstand. Maar de Bijbel zegt. En ik geloof, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Ja, maar op school, dominee, op school leren ze allemaal studieboeken die de schepping loochenen en het is allemaal evolutie wat de klok slaat, of die grote Big Bang ooit, of een andersoortige evolutie. En al die theorieën, ja, die zijn nog een beetje te begrijpen. Dat is beter dan geloven, want geloven, dat doe je niet op school, dat doe je maar in de kerk. Oh, geloven we dat echt? Al dat bewijzen, al dat redeneren is niks anders dan een geloofsbelijdenis van hier tot gunde, namelijk geloof in het menselijk verstand. Geloof in het zuivere denken. En ze doen bewijzen met dingen die ze eerst hebben afgesproken. We noemen hout, hout en niet ijzer. We noemen ijzer, ijzer en niet hout. En daarom kunnen we iets redeneren over hout en ijzer. We hebben 1 en 1 is 2 afgesproken, maar je kunt nog afgesproken dat 1 en 1 5 is. Ja, dan wordt het heel anders als je gaat rekenen. Dat verstand, dat is allemaal, dat is ook zo beperkt mensen, dat geeft toch niet. Bovendien het zuivere denken van de mens, alsof dat zou bestaan, maar dat geeft toch geen eeuwige rust en vrede. Dat zuivere denken van de mens, dat maakt blijvend ongelukkig. Nee, we zijn niet afkerig van de wetenschap, maar we laten ons ook in onze wetenschapsbeoefening, hoe ingewikkeld dat ook moeilijk, dat ook is, leiden door het woord van God. En al die ongeloofstheorieën zijn als het lachen van de spotvogel, zegt een oud schrijver, en als het balken van een ezel. En nu heeft die almachtige, die schepper, die creator ex nihilo, de schepper uit het niets, heeft onder die miljarden ook u en jou en mij in het oog. Hij die door één machtswoord hemel en aarde geschapen heeft, met alles wat erin is. Zou die ook niet mijn kleine leventje kunnen leiden? Zou hij die de oceanen in het holle van zijn hand draagt, verlegen zitten met een druppel aan een emmer? Heus, God is groter dan al uw noden en uw lijden, dan al uw pijn. Ook hier geldt het wonder. Dat God die de hemel en de aarde en al wat erin is geschapen had, ook mijn God en Vader is. En ook mijn Schepper, alleen door Christus. Nietige stervelingen die geen stofje kunnen creëren, hebben toegang tot die grote God. Onvoorstelbaar. Als Johannes erover schrijft, gloeit zijn ziel. Ziet, kijk dan toch, zegt hij, kijk dan toch hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd worden. Zouden genaamd worden. Laat het u dagelijks een wonder zijn en blijf, juist in deze zo van God afvallende cultuur. Dat wij zo'n scheppende, almachtige Vader hebben, dat overtreft de stoutste verwachtingen. Hij noemt u kind. En die hij zo noemt, die zijn het. Al roepen alle duivelen, het is niet waar. Al zegt de hele schijnvrome wereld, je moet dit en je moet dat beleven. Al zegt de hele atheïstische wereld, het is de meest grote flauwekul, als God het zegt. Dan spreekt mijn eigen geweten me nog zo tegen. Als God het zegt om zijn zoons wil, dan is het zo. Wie zal tegen ons zijn als die almachtige God voor ons is? Lig vast in die drie enige God. Niet in mezelf. Lig vast in het woord van God. De wankele ziel hoeft niet geschokt te worden. Zowel de Vader als de Zoon als de Geest waarborgen de zekerheid van het kindschap van God. De liefde van de eeuwige Vader is de nooit opdrogende bron. Het offer van de Heer Jezus Christus is de nooit instortende grond. En de wederbarende werking van de Heilige Geest handhaaft dat kindschap tegen alle aanvallen van de boze. Mijn God en Vader, eeuwig, scheppende en almachtige, laatste, de verzorgende Vader in dit jammerdal, op welke ik al zo vertrouw, zegt de tekst van de catechismus, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam, ouderwets woord, en voor de ziel verzorgen. Let u op, met alle nooddruft. Dat woord gebruiken we niet meer. Betekent met alles wat ons lichaam en onze ziel nodig hebben. En God maakt wel uit wat dat is. Eén ding weet ik zeker, we hebben veel meer dan we nodig hebben in dit land. Maar voor het hoognodige en het broodnodige staat God garant. Wat je voor lichaam en ziel nodig hebt. Moet je opletten het verschil met al die aardse vaders. Die aardse vaders over het algemeen, wij net zo goed, hebben alles over voor het lichamelijke leven, het aardse leven. En ze werken, en ze sparen, en ze ploeteren, en ze rekenen zich bijkans de vingers kapot, maar de ziel laten ze vaak verkommeren. Zo'n vader hebben wij niet in God. Hij zorgt voor lichaam en ziel beide, zondag 1. Dat ik met lichaam en ziel, lichaam is net zo belangrijk hoor, goed onthouden. Hè? Denk aan die indrukwekkende dienst na Pasen. Op hem stel ik mijn vertrouwen, ik twijfel niet, al gooit God mij in de modder. Al blust het licht in mijn ogen, al word ik onder een rots van verdriet verpletterd, hij zal mij verzorgen met alle nooddruft. Groot is uw trouw, o God, dan moet je straks maar spelen, Flora, als dat lukt. Mijn Heer en Vader, daar is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde, die gij steeds waart. Dat bewijst gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, daar heb je het, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. En dan nog zo'n uitdrukking die dan blijft hangen. Het jammerdal. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren zal. Dat is een lelijke zin. En dat is ook een verwarrende zin. En zelf zou ik hem nooit zo geformuleerd hebben. Catechismus is tenslotte ook niet het ultieme. Dat is wel de schoonste verwoording van het geloof. Maar dat woord toeschikken en het woord jammerdal. En toch heel realistisch. Jammerdal heb je gezien bij alle oorlogen. Jammerdal zag je bij die vliegtuigen in die torens. Jammerdal, dat zag je van de week op Koninginnedag. Jammerdal, dat zie je bij elke kist in huis. Je kind, je man, je vrouw. Een beeld zeg, jammerdal. Eigenlijk wel scherp gekozen toch. Een dal, dat is in de diepte, tussen twee bergkammen. Links en rechts, omzoomd door bergen. Geen uitzicht, ingeklemd, benauwd. En als de onweerswolken losbarsten en de donderslagen klinken, dan in de twee keer zo erg als elders, daarin zo'n dal. Dan worden de plasregens tot overstromingen, tot rampwater. Een zee van ramp moog met haar golven slaan, stroomt van de bergen af. Die hebben nergens last van, die schudden een meewarig het water van zich af, zoals een eend dat kan doen met al die druppels. Die trekken zich nergens iets van aan, die bergen. Maar dat dal, dat moet maar zien hoe het zich redt. Een jammerdal, dat is geworden de wereld, het leven, de geschiedenis na het paradijs. Daarmee wordt het aardse leven omschreven. Daar stuurt de Heere ons in. Ellendig, uitlandig, door het jammerdal heen naar huis. Daar worden wij geboren, daar moeten wij doorheen. Of het nou een rijk vermaterialiseerd verpest Westen is, of een jammerdal, of het straatarme derde wereld in Afrika en Azië, ook een jammerdal. Of de brandhaard in het Midden-Oosten of Centraal-Europa, allemaal jammerdalen. En nou staat daar een wonderlijke zin waar je je hoofd over kunt breken. Dat God ons daar in dat jammerdal kwaad toeschikt of toezendt. En veel mensen maken van die zin dan dit, dat God bijvoorbeeld ervoor zou zorgen dat iemand kanker krijgt. Dat God degene zo leidt dat iemand alleen het eigen geslacht lief zou hebben. Of dat God ten diepste een mens ertoe aanzet incest te bedrijven. Dan kun je van allerlei dingen die wij niet als normaal achten, let wel, zeg ik erbij, wij. Dan kun je God de schuld van gaan geven. Maar de gereformeerde leer beleidt duidelijk en onweerlegbaar dat God niet de oorzaak is van het kwaad. Hoe moet je dat nou zien? En zondag 4 zegt zelfs dat God zich verschrikkelijk vertorend kwaad maakt over de ongehoorzaamheid, de afvallende aangeboren en werkelijke zonden. En dat hij die tijdelijk en eeuwig wil straffen, dat is wel heel tegenstrijdig. Dus God laat ons niet zondigen. Maar wanneer we in de allereerste uitgave van de catechismus gaan bladeren, dan vinden we daar in het Latijn het woordje toeschikken. Daar staat het Latijnse woord dimittere, dimittit, dimitteo. En dat heeft 4 betekenissen: overal heen zenden, 2 weg laten lopen, uiteen laten gaan, 3 afstand doen van, loslaten. 4 laten glippen, uit handen laten vallen, opgeven. Dat woordje toezenden of toeschikken, dat is natuurlijk verkeerd gekozen. Maar dan lijkt het wel of God willens en wetens en doelbewust iemand ziek laat worden of laat zondigen. Dat is veel te oorzakelijk. U moet zich voorstellen dat God onze Vader daar boven dat jammerdal zit, op zijn troon. En dan wordt hij geconfronteerd met al die zonden en dat kwaad en die breuken en het leed en het lijden. Met zonden en de gevolgen daarvan. Ook dingen waar de mensen allemaal zelf niets aan kunnen doen. Maar alles wat de mens in de wereld heeft gebracht, en dat komt als het ware op God af. Daarin zijn schepping, de heilige, de rechtvaardige, die dat allemaal niet kan gedogen en God duwt het bij wijze van spreken terug. Die wil daar niets mee te maken hebben. Die laat het overal heen lopen, die meteo. Die laat het weglopen in dat jammerdal, die wil er niks mee van doen hebben. Hij trekt zijn handen er vanaf, hij laat het bij wijze van spreken glippen. Maar beleidt de leerling dankbaar verder, al laat God dat dal vollopen, al trekt hij zijn handen ervan af en wil hij er geen verantwoordelijkheid voor dragen, hij staat er nochtans boven. Hij is sterker dan dat alles. En hij wil het gebruiken, keren, wenden, mij ten beste. Dat wil zeggen dat alles wat ons overkomt, dat we dan niet rechtstreeks moeten zeggen waarom doet God dit en waarom doet God dat. Dat is ongelovige en onzinnige praat. Maar dat je wel mag zeggen dat doordat wij kind van God zijn, dat die dingen, alle dingen, medewerken ten goede. Die houden ons ootmoedig. Die houden ons klein, die houden ons gehoorzaam, die houden ons dicht bij God. Als wij alleen maar voorspoed zouden hebben, zouden we allemaal goddeloos tot en met zijn. Mij ten beste keren wil. Dat is de bedoeling van zondag 9. God de Vader van onze Heer Jezus Christus, mijn almachtige God, als mijn getrouwe Vader, die mij ondanks alles en ondanks al mijn kwaad zelfs en ondanks al mijn zonden, waar die niets mee te maken wil hebben, maar midden in die zonden, nood, dood en ellende niet loslaat. Die ervoor zorgt dat die rommel mij niet voor eeuwig in de hel brengt. Die juist zegt midden in die rommel, en toch ben ik met u. En toch laat ik u niet los. Die het ten beste keert. Juist door het geloof in de Heer Jezus. Al maakt het mij hier en nu in deze wereld soms kapot, al lopen de tranen over mijn wangen. Zodra een mens tot geloof komt, dan wordt de betekenis van lijden en leed en ellende gewend, gekeerd. Dan zie ik het niet meer als een hopeloos noodlot wat me overkomt en waar niks meer aan te doen is. Dan zie ik het als een weg waardoorheen God mij leidt, een via dolorosa, een weg der smarten naar huis. Hij maakt van het jammerdal een oefenterrein, waar ik word voorbereid op de eeuwige zaligheid. En daarom roept Calvijn, en daarom roep ook ik in de preken, en daarom roepen wij voortdurend, althans degenen die naar schrift en getuigenis spreken, o lieve mensen, het allerbelangrijkste in dit leven is de overdenking van het toekomende leven. Nee, nogmaals, dat begrijpen zoveel mensen niet, en daarom gaan ze maar naar wat simpeler. Maar, nee, je moet niet dood willen. Dit leven, zonder kwaad, zonder zonde, volmaakt dat opstandingsleven van de Heere Jezus. En als u zegt dat God dingen doet, dan moet u dat maar afleren, zo mogen wij niet spreken. Mijn Vader, mijn God, doet zijn kinderen geen kwaad. Hij liet dat jammerdal allemaal aanlopen op de Heere Jezus. Maar hij wist dat die het aankomt. Hij gunt ons het beste, zelfs in de weg van stil verdriet, zelfs in de weg van een diepe wond, zelfs in de weg van een ingestorte levensverwachting. Alles ten beste keren wil. Hoe kun je dat nou zeggen? Omdat ik geloof dat ik om Jezus Christus wil kind van God ben. Zo is het onderwijs van het leerboek één brok troost. Hoe zalig die Vader te hebben, te kennen, te geloven, te belijden, dwars tegen de barre werkelijkheid in, de ongebroken troost. Nog één keer, de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, ook mijn God en mijn Vader, op wien ik vertrouw, zonder twijfel, zelfs bij alles wat ons in dit jammerdal overstroomt, overspoelt, zonder dat hij het wegneemt of ingrijpt, omdat hij het ten beste keert. Dat is mijn God, eeuwig, almachtig, zorgzaam. En nooit zal er een kaart komen van deze Vader, heden overleed, onze geliefde zorgzame Vader, want hij leeft eeuwig. En daarom u en jij en ik, mits we in Christus zijn, ook Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe, u alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Lof zij u, Vader, Zoon, Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Halleluja, laat u dagelijks troosten door dit evangelie. Amen.